Welkom bij dag 2 van het Coach Nu 30 Daag programma. Als het goed is heb je dag 1 geluisterd en weet je wat je komende 30 dagen kunt gaan verwachten. Er zijn eigenlijk maar weinig regels in Coach Nu, behalve genieten van alle inzichten die je gaat opdoen. En misschien nog veel belangrijker, dat je jezelf blijft inspireren en jezelf blijft voeden om zodoende te groeien en te bloeien. Goed voor jezelf en natuurlijk waar we het allemaal voor doen, goed voor onze cliënten, maar ook voor onze vrienden, familie, collega's. Want alles wat je hier leert kun je volop inzetten in je werk als coach, maar ook in alledaagse gesprekken. Vandaag staat de vaardigheid van alle vaardigheden centraal en dat is aanwezig kunnen zijn in het hier en nu. Mijn eerste kennismaking hiermee, althans bewust, was toen ik 25 jaar was. Ik besloot om een 10-daagse Vipassana stilte retreat te doen. Ik had voor mezelf niet echt een hele duidelijke reden om te doen, maar het voelde goed, iets wat ik moest doen. En voor de mensen die niet bekend zijn met Vipassana, laat ik het uitleggen wat je doet in een Vipassana retraite. En eigenlijk wat je doet, is niet het goede woord, want je doet namelijk niet veel. Het is een heel saai ritme van mediteren, slapen, eten en dan begint alles weer van vooraf aan weer mediteren, slapen, eten enzovoort. En dat vanaf 4 uur in de morgen, wanneer de gong gaat, tot 9 uur 's avonds wanneer je weer lekker naar bed mag. En dat 10 dagen lang, zonder enige vorm van communicatie. Verbaal en non-verbaal. Niet alleen mijn telefoon moest ik inleveren, maar ook schrijfblokken, pennen. Het was zelfs verboden om elkaar aan te kijken, te knikken, te lachen met elkaar of welke vorm van communicatie te hebben dan ook. De eerste paar dagen heb ik niet veel meegekregen voor mijn gevoel, want volgens mij heb ik alleen maar geslapen. Als je mij om 4 uur wakker maakte, hoefde je echt niet te verwachten dat ik ook daadwerkelijk wakker was. Ja, na een paar dagen wende ik wel aan het vroeg opstaan, maar dan begon er iets anders te spelen. Want hoe meer ik wakker was op de dag, hoe drukker het werd in mijn hoofd. Althans, dat merkte ik, daar werd ik me bewust van. En dat merk je na een aantal dagen, want van iedere gedachte werd ik mij bewust. Van seconde tot seconde zag ik talloze, uiteenlopende gedachten passeren. Echt hele boodschappenlijstjes, to-do's, toekomstplannen heb ik de eerste paar dagen in gedachten allemaal uitgevoerd. Maar ik stelde mezelf ook eindeloos vragen als, ja, wat doe ik hier in hemelsnaam? Waar ben ik aan begonnen? En ik zei net passeren, maar dat is eigenlijk niet het goede woord, want ik verzonk er veel al in. En dan werd ik soms tijdens een meditatie, na 10 of 20 of 30 of 60 minuten als het ware wakker. En besefte ik dat ik in gedachten was verdwenen, terwijl ik eigenlijk moest mediteren. Nou, totdat er na een aantal dagen een verschuiving optrad. Ik merkte dat ik meer en meer in staat was om mijn gedachten te observeren, van een afstand, zonder erin te verdrinken. En ook toen ik thuis kwam van de retraite, merkte ik aan kleine dingen al, dat het een en ander aan het verschuiven was. Voor de retraite was ik vaak bezig met iets anders dan het hier en nu. Als ik 's morgens onder de douche stond, was ik vooral bezig met het plannen van de dag of nadenken over wat ik die dag ging doen. Ook als ik op vakantie was, in een of ander zonnig oord, was ik al bezig met het plannen van mijn volgende vakantie. Als ik aan het eten was, deed ik dat meestal terwijl ik televisie keek, waarbij ik de maaltijd volledig kon vergeten. Na deze retraite begon dat te veranderen. Ik was meer en meer in staat gewoon in het hier en nu te zijn. Wat ik ook deed. Voor het eerst proefde ik echt mijn eten. Ik genoot volop van een warme douche zonder dat ik aan nadenken was over die dag die nog niet geweest was. In gesprekken kon ik volledig er zijn, voor zowel mezelf als voor de ander. Nou, waarom vertel ik je dit nu? Ik kan je heel veel gaan leren over coaching. Over vragen stellen, over observeren, over de diepte ingaan, obstakels verwijderen. Maar als jij niet in staat bent om in het hier en nu te zijn, dan mis je 90% van wat er gebeurt. Want het gebeurt namelijk alleen maar in het hier en nu. Dat is waar je aandacht moet zijn als je in verbinding wil zijn met je cliënt. Als je wil zien wat er gebeurt wanneer je een vraag stelt. Als je de juiste vraag überhaupt op het juiste moment wil stellen. Maar ook als je niet de energie wil overnemen van en het probleem wil overnemen van datgene waar je cliënt last van heeft. Alle technieken, vaardigheden en kennis die vallen of staan met jouw metavaardigheid om in het hier en nu te zijn. Wat ik leerde in die mindfulness-retreaten was een vaardigheid voor het leven. Vandaag ga ik je deze vaardigheid leren. Weet dat dit een startpunt is. Ja, het is een vaardigheid en zoals iedere vaardigheid, je wordt er beter in naarmate je het meer oefent. Het mooie van mindfulness is, je kunt het overal oefenen. Ja, eigenlijk waar en wanneer je maar wilt. Nou, voordat we verder gaan, wat is nou eigenlijk mindfulness? Ik heb het woord al een paar keer laten vallen. Mindfulness, je hebt er ongetwijfeld van gehoord. Het is populair bij een heel breed publiek. Je kunt tijdschriften niet openstaan of je komt het woord tegen. Niet voor niets, want de voordelen zijn eindeloos. En bovendien heb je er geen speciale opleiding voor nodig of ervaring voor nodig. Iedereen kan het doen en in essentie is het heel eenvoudig. Ja, met volle aandacht zijn in het hier en nu. Nou, ik zeg in essentie, want in de praktijk is dat verdomd lastig. Mindfulness is al eeuwen oud. Ja, dus niet iets van de laatste jaren. Het is afkomstig uit het boeddhisme en staat voor vriendelijk, liefdevol en opmerkzaam kunnen gewaar worden. Ja, met openheid, met nieuwsgierigheid en zonder oordeel. En het aantal onderzoeken naar de effecten van mindfulness, naar de processen daarvan, is de laatste decennia enorm gegroeid. Van een paar onderzoeken 20 jaar geleden, naar enkele duizenden onderzoeken anno nu. Uit al dat onderzoek is gebleken dat slechts 10 minuten per dag, jawel, 10 minuten mindfulness per dag beoefenen, leidt al tot significante verbeteringen. Bijvoorbeeld, ik noem er een aantal. Verbeterde reactievermogen en concentratie. Zou dat een zinvolle vaardigheid voor jou zijn als coach? Ja, reken maar, hè. Reken maar dat er een beroep wordt gedaan op je concentratievermogen als je echt wil luisteren naar je cliënt. En niet alleen verbaal, maar ook als je non-verbaal alles wil kunnen opmerken. De kleinste signalen van je cliënt wil je kunnen zien. 10 minuten mindfulness per dag zorgt ook voor een toenemend empathisch vermogen. Zou het zinvol kunnen zijn om als coach empathisch te zijn? Ja, reken maar, hè. Reken maar. Volgens Carl Rogers, grondlegger van de humanistische coaching, is het naast authenticiteit en onvoorwaardelijke acceptatie het belangrijkste instrument voor jou als coach. 10 minuten mindfulness per dag zorgt ook voor een afnemende kans op burn-out. Reken maar, helaas, dat je kans hebt op burn-out als coach. Dat is als je niet oplet. Als je te veel laat meeslepen in het verhaal van je cliënt. Ja, dan loop je kans om uitgeput te raken. Doe je dat structureel, dus niet alleen maar in één sessie, maar structureel, ja, en dan loop je grote kans om structureel ook burn-out te ontwikkelen. 10 minuten mindfulness per dag zorgt ook voor dat je minder snel een oordeel klaar hebt. Minder snel een oordeel klaar hebben. Wederom, zou dat handig zijn voor jou als coach? Nou, reken maar. Fijn voor de cliënt, ja, als een coach deze vaardigheid goed heeft ontwikkeld. En dat is nog zacht uitgedrukt. Mindfulness beoefenen zorgt ook voor meer helderheid, betere communicatie. Wederom vrij essentieel voor je werk als coach. Helderheid zodat je patronen kunt zien. Helderheid zodat je goed kunt observeren. Weet wat je doet en wanneer je dat kunt doen. Ja? Betere communicatie om feedback te geven. De juiste vragen te stellen. Reflectief te luisteren. Maar naast al deze voordelen is er misschien nog wel het allerbelangrijkste voor coaches. Iets wat onderliggend is voor al deze voordelen die ik net opnoemde. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om in volledige aanwezigheid te kunnen zijn voor jouw cliënt. In het hier en nu. Zonder dat je bezig bent met hoe jij het doet, welke vraag je straks moet stellen, hoe je overkomt, enzovoort. En nu lijkt het eenvoudig. Ja, oké, gewoon leven in het hier en nu, met openheid en zonder oordeel. Ja, ik zei het al eerder, in essentie eenvoudig. Toch besteden we 80% van onze tijd aan het leven, niet in het hier en nu, maar in de toekomst of in het verleden. En daar is een logische verklaring voor. Dat komt namelijk omdat ons brein zo in elkaar steekt. Voor ons brein is het slim, tussen aanhalingstekens, om in gedachten te kunnen gaan naar de toekomst of het verleden. Het is de zogeheten prefrontale cortex, waarmee we kunnen denken. We kunnen in gedachten teruggaan naar het verleden of een sprong maken in de toekomst. Dat deel van ons brein, dat heeft die twee favoriete bezigheden. De ene teruggaan naar het verleden, hè, dat zijn de momenten waarop we denken aan wat ons vorige week is overkomen. We herhalen een meningsverschil met een collega of we denken terug aan die fijne vakantie. De andere favoriete activiteit van dat deel van ons brein is sprongen te maken naar de toekomst. Nadenken over de film waar je naartoe gaat. Of de presentatie die je moet geven op je werk. En natuurlijk, nadenken over een film waar je vanavond naartoe gaat of wat je vanavond gaat doen, dat is natuurlijk prima. Ja? Zoals de meeste dingen in het leven ontstaan de problemen echter wanneer je er te veel van doet. Of wanneer je geen keuze lijkt te hebben. Wanneer je altijd in je hoofd zit. En wanneer je in je hoofd zit, maar liever op dat moment in het hier en nu bent. Ja, wanneer je eens niet weken van tevoren zenuwachtig wil zijn omdat je een presentatie moet geven. Of wanneer je een ruzie hebt gehad met je partner, je er weken later nog over na zit te denken en je er nog alsnog boos om kunt worden. Reken maar dat je cliënt die last heeft, bijvoorbeeld van angst of zorgen maken, dat die te veel in het hoofd zit. Nou, wat doe je wanneer je zorgen maakt? Je ziet allerlei toekomstscenario's van situaties en gebeurtenissen voor je die zouden kunnen gebeuren. Want wat gebeurt er nou in je hoofd als je volgende week een presentatie moet geven en jezelf al wekenlang zenuwachtig aan het maken bent? Je gaat in gedachten naar die toekomst toe en je ziet scenario's waarin het misgaat. Ja, bijvoorbeeld een scenario waarin je jezelf ziet en je niet meer weet wat je moet zeggen. Of je krijgt allemaal moeilijke vragen en je weet het antwoord er niet op. Je gaat zweten, je gaat stotteren, je gaat blozen. We zien letterlijk beelden of films van rampscenario's over wat er allemaal mis kan gaan. En ja, dan ontstaan er natuurlijk, logischerwijs, allemaal zenuwen van dat soort films. Dat roept zenuwen op, angsten, zorgen op. Want als je naar die beelden gaat kijken en je volgens gaat afvragen, hé, maar wat als ik inderdaad geen antwoord weet te geven? Wat inderdaad als ik ga stotteren en zweten? Nou, en daar gaat ons hoofd weer in gedachten naar de toekomst. Angst of zorgen maken is het gevolg van het nadenken over dingen die in de toekomst liggen. Ja, die wellicht, of helemaal niet in de meeste gevallen, werkelijk gaan gebeuren. Het is wat je cliënt in de problemen heeft gebracht, maar ook wat veel coaches doen als ze aan het coachen zijn. En ja, zo gaat het niet alleen voor wat betreft angsten en zorgen maken, maar voor allerlei problemen. Denk bijvoorbeeld aan depressie. Depressie is niets anders dan wegzakken in allerlei negatieve gedachten over jezelf of over anderen, over situaties. En in een depressie raak je verdwaald in je eigen gedachten en richt je volledig op wat er allemaal mis is gegaan in je leven. Je vervormt dat prachtige wezen wat je bent tot iemand die niets in staat is, onbenullig is en niets kan bijdragen in deze wereld. En dat ook niet gaat veranderen. Maar ook negatieve emoties als boos maken of verdrietig zijn. Het zijn de gevolgen van het brein dat niet in het hier en nu is, maar in het verleden of in de toekomst is. Je kunt het vergelijken met een pendel of een slinger. Ons brein is voortdurend aan het zwaaien van de ene kant, het verleden, naar de andere kant, de toekomst. En maar zelden komt het precies in het midden, het hier en nu. En met mindfulness zijn we in staat om terug te komen naar het hier en nu, een plek waar er volledige rust en balans is. Ja? Waar alles goed is. Zonder behoefte aan meer of juist minder of anders. Immers, je zit in het hier en nu. En dan krijg ik vaak de vraag, oké, ik begrijp het belang van mindfulness, maar ja, moet ik dan de hele dag gaan mediteren en biologische thee gaan drinken? Ja, nou, dat kan, maar hoeft niet. Het hoeft niet. Mindfulness is namelijk niet iets wat we alleen maar op een meditatiekussen doen. Het echte werk van mindfulness begint in het dagelijks leven. En als je wilt, kun je hiermee gelijk beginnen. Ja, genieten van hetgeen er nu is. Kinderen zijn hier goed in. Die zijn goed in het genieten van het moment. Onze dochter Amy die kan echt uren genieten van een bloemetje of een beestje op straat. Nieuwsgierig en open kan ze volop genieten van zoiets eenvoudigs. Kinderen kunnen een tekenfilm 10 keer zien. Ja, en iedere keer zien ze weer iets anders. Volwassenen die verliezen deze gemoedstoestand naarmate ze ouder worden. Ja, dingen worden al snel saai en zogenaamd bekend. Het goede nieuws, hoezeer we er ook last van hebben, verleden en toekomst zijn mentale constructies. Ze bestaan niet, behalve in ons eigen geest. Verwachtingen, wensen en herinneringen hebben niets met de werkelijkheid te maken. Nee, want het zijn slechts ideeën in ons eigen hoofd. De essentie van mindfulness is eenvoudig. Als je in staat bent om je gedachten te observeren, ja, in plaats van dus erin weg te zakken en ze te geloven, en in staat kunnen zijn om in dat hier en nu te zijn, dan is er rust en dan is er stilte. Het is eenvoudig, maar ik zei het al eerder, tegelijkertijd is het een van de moeilijkste dingen om te ervaren. Want, zoals we al hebben gezien, ons brein is anders geprogrammeerd. Die is juist zodanig ingesteld dat negatieve herinneringen continu herhaald blijven worden. Zodat de kans dat het weer gebeurt zo klein mogelijk wordt gemaakt. En dat we van mogelijke gevaarlijke toekomstige scenario's angstig worden, zodat we het uit ons hoofd laten om dat weer te gaan doen. Want ons brein houdt namelijk niet van risico en houdt niet van gevaar. En dat brein zal er alles aan doen om ons klein te houden. Ja, want dat is de belangrijkste functie van dat brein. En dat is namelijk overleven. Maar er is één groot verschil, belangrijk verschil, tussen vroeger, dus miljoenen jaren geleden heb ik het over, en nu. Vandaag de dag hoeven we niet bang te zijn. We hoeven niet in ons hoofd te zitten en voortdurend om ons heen te kijken. We kunnen het ons veroorloven om volledig in het hier en nu te zijn. Sterker nog, als we verbinding willen hebben, als we in verbinding willen zijn met anderen, als we willen groeien en bloeien en het maximale uit onszelf willen halen, dan moeten we in het hier en nu kunnen zijn. En voor jou als coach geldt dat meer dan voor welk beroep dan ook. Zeker als je tot die 1% beste coaches wil behoren. Ik zei het al eerder vandaag, als je als de beste wilt communiceren met je cliënt, als je wilt kunnen zien wat er non-verbaal allemaal is en allemaal gebeurt bij die ander, als je de juiste vragen op het juiste moment wil stellen en als je empathisch wil zijn en in verbinding wil zijn met de ander op het niveau van hart, hoofd en buik, ja, dan is er geen andere mogelijkheid dan om in het hier en nu te zijn. Nou, de vraag is nu, ja, hoe doe ik dat? Hoe zorg ik ervoor dat ik in het hier en nu ben? Waar ik ook ben, welke uitdaging ook mee te maken heb, hoe zorg ik ervoor dat ik dat kan op dat moment dat ik dat wil? Ik ga je straks een oefening meegeven die je kunt doen. Waar en wanneer je dan ook maar wilt. Je weet inmiddels het voordeel van mindfulness en wat het je kan opleveren als coach. En dan is het ook tijd om die vaardigheid onder de knie te krijgen. Nou, ik heb hier een heel programma over gemaakt. Naast dit programma. Maar ik ga je hier een eenvoudige en snelle oefening meegeven, waarmee je al behoorlijke stappen kunt zetten. Het vereist wel de nodige oefening en herhaling. En de sleutel hiertoe is je ademhaling. Ik ga je leren hoe je controle krijgt over je ademhaling met effect op 3 breinen. Reptiele brein, limbische brein en de neocortex. Allereerst breek je hier met die ademhaling en die oefening die ik straks ga meegeven, breek je hiermee direct in op het niveau van je reptiele brein. Je ademhaling is namelijk het huis van dit onderdeel van je brein. Bovendien is je ademhaling de brug naar je emoties. Verander je de ademhaling, dan verander je daarmee direct je emotie. En je grijpt in op het niveau van de neocortex. Je krijgt meer rust, meer helderheid in je hoofd, waarmee je betere beslissingen kunt nemen en gedrag kunt kiezen vanuit de motivatie van groei en ontwikkeling. Het mooie van de ademhaling is dat je ademhaling altijd met je meeneemt. Ja, en als je jezelf aanleert om dat als thuishaven te gebruiken, ja, dan heb je dus altijd de kwaliteit van het hier en nu bij je. Ik kan me nog heel goed een van mijn eerste cliënten herinneren. Dat was Sandra. En Sandra was jarenlang bezig om haar hoofd boven water te houden op het werk. Ja, ze was aangenomen als administratief medewerker met een overzichtelijk taakpakket, enige verantwoordelijkheid en er voelde zich prima bij. Met twee opgroeiende kinderen en veel eisende partners, zoals ze dat zelf zei, kon ze de functie net aan. Maar dat bleef helaas niet zo. Het bedrijf was al een paar jaar na haar aantreden flink gegroeid en was inmiddels een van de meest succesvolle en grootste adviesbureaus in haar regio geworden, waar zij woonde. En nou, terwijl ze nog steeds op diezelfde plek zat, was haar takenpakket in de loop der jaren ook flink toegenomen. Er waren allerlei taken bijgekomen zonder dat dit met haar was besproken. En er werd van Sandra verwacht dat ze nieuwe medewerkers ging trainen, werkoverleg ging begeleiden en het reilen en zeilen op kantoor ging regelen. Ongemerkt was haar functie veranderd van administratief medewerker naar senior office manager. En dat terwijl zij juist altijd verder was gebleven van verandering. En ze was juist blij dat ze geen presentaties hoefde te geven op haar werk en geen managementtaken had. En ze had het gevoel dat ze volledig van zichzelf, haar ware ik, was verwijderd. Hier had ze niet voor gekozen. En nou, voor haar gevoel leek er geen weg meer terug te zijn. En te veel mensen waren afhankelijk van haar en rekenden op haar. En dat stressniveau was op dat moment dat ik haar sprak zo ongelooflijk hoog, dat ze al maandenlang allerlei lichamelijke klachten kreeg. Ze had regelmatig hoofdpijn, maagklachten. Om het minste geringste was ze geïrriteerd. Ze was verdrietig of overstuur. En haar emotionele emmer die liep zo vaak vol dat ze gewend was geraakt daaraan en dat ze ervan overtuigd was geraakt dat er niets meer aan te doen was. En dat ging al even zo. En ze had op aanraden van vriendinnen wel het een en ander geprobeerd om ermee om te gaan. Ze had bijvoorbeeld een sessie gehad met een cognitieve gedragspsycholoog. Ze had yogalessen genomen. Ze boekte één keer in het jaar een weekendje weg. Maar het leek niet allemaal te helpen. Ze was teleurgesteld en regelmatig voelde ze zich gewoon verslagen. En ze zag geen uitweg meer. En ze belde mij op en ze legde de situatie uit. En ik besloot haar uit te nodigen voor een coaching sessie om te zien of ik haar kon helpen om de stress in haar leven te verminderen. Dat was haar nummer één verlangen. En ze kwam bij me en nou, op het eerste gezicht een vrolijke houding. Toch bespeurde ik haar ja, een vermoeidheid, emotioneel, fysiek. En ik vroeg haar om eens terug te gaan in gedachten naar een situatie waarin ze zich gestrest voelde. En alsof dat een gemakkelijk verzoek was, deed ze keurig wat ik haar vroeg. En ik kon aan haar hele lichaam zien dat ze de stress heel snel opnieuw aan het ervaren was. En ik vroeg haar op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 totaal geen stress betekent en 10 maximale stress. Hoe voelt de stress nu aan in je lichaam? En Sandra begon haar lichaam te voelen en zei, zeker een 8 of een 9, denk ik, zei ze. En ik vroeg haar vervolgens om met haar aandacht naar haar ademhaling te gaan. Dat deed ze, maar al snel raakte ze geïrriteerd. Ze zei, ja, nou, dat werkt niet hoor. Iedere keer als ik dat doe, dan ben ik afgeleid. En dan zit ik weer te denken aan die achterlijke collega die me zo boos maakte. Ik zeg, perfect, zei ik. En ik gaf haar de volgende instructie. Ik zeg, heel goed. En iedere keer als je merkt dat je weer teruggaat in je hoofd, naar je gedachten, ga je, zodra je daar bewust van bent, weer terug met je aandacht naar je ademhaling. Nou, en dit ging een aantal keren heen en weer. Totdat ze er meer gemak in kreeg. En ze zegt, hey, hoe vaker ik dit doe, hoe rustiger het lijkt te worden. Het is heel apart. Na 45 minuten was er volledige rust in haar hoofd. We waren er nog niet, maar het begin was er. En nu was vooral de uitdaging om die oude gewoonte, namelijk in het hoofd schieten, die zo onderdeel waren geworden van haar leven, om die te vervangen voor nieuwe, meer rustgevende patronen. Wat ik Sandra leerde, kan iedereen en jij direct gebruiken in het werken met cliënten. In essentie is het eenvoudig. Met volle aandacht zijn in het hier en nu. Ik ga je leren hoe je deze vaardigheid stap voor stap jezelf eigen kunt maken. Begin klein, hoe dan ook. Dus pak een stapeltje post-it briefjes en schrijf op een stukje, op dat stukje papier en dan 5 briefjes of 6 of 7 het woord op nu. Dus hang briefjes op diverse plekken in je huis op. Op je computer, in de keuken, het toilet, ga maar door. Iedere keer als je een briefje ziet en het woord nu lees je, is dat een herinnering voor jezelf om 1 minuut met je aandacht naar je ademhaling te gaan. Waarmee je direct toegang hebt in het hier en nu. Dat doe je ook als je bewust bent van negatieve gedachten of vervelende herinneringen. Dus waar je ook bent, dus enerzijds hebben we die post-it briefjes die je ophangt, en anderzijds waar je ook bent, op je werk, in de rij, voor de kassa, in de auto, als je merkt dat je negatief denkt of dat je terugdenkt aan vervelende herinneringen of na aan het denken bent over een toekomstig scenario waar je last van hebt. Iedere keer als je bewust bent van negatieve gedachten, ga je met je aandacht naar je ademhaling. Ja, dus van je hoofd, fysiek, naar je ademhaling. Dus je voelt echt je ademhaling. Merk op wat er gebeurt. Dus niet door aan je ademhaling te denken, maar door fysiek je ademhaling ook daadwerkelijk te voelen. Eventueel, als dat mogelijk is, leg je handen op je buik voor wat extra hulp. Doe dit komende 7 dagen. En daarna stop je niet, dan ga je er gewoon mee door natuurlijk. Maar doe dit voor de komende 7 dagen en merk eens op wat er verandert. Merk eens op na 7 dagen hoe het steeds makkelijker wordt om in situaties waarin je normaal gesproken je gestrest voelde, of je zorgen maakte, of je boos maakte, of verdrietig, en je helemaal in weg kon zakken en heel lang last van kon hebben, hoe je nu in staat bent om heel snel naar dat gevoel, naar die veilige haven van rust en ontspanning te komen. Het hier en nu, waarin alles goed is. Merk eens op hoe je steeds, iedere keer weer dat je dat oefent, sneller en sneller daartoe in staat bent. En wees gerust, dat gaat nog vaak genoeg mis. Ja, dus iedere keer merk je ook dat je weer in gedachten komt. Maar zet kleine stapjes, dus 1 minuutje met je aandacht naar je ademhaling. Hoe vaker je dit doet, gegarandeerd hoe makkelijker het wordt. En dan snap je ook wat ik zei met je ademhaling als thuishaven. Want dan waar je ook bent, wanneer er ook wat gebeurt, je ademhaling heb je altijd bij je. En als je dit oefent, vaker en vaker doet, dan ben je straks in staat om ook in moeilijke situaties, waarin het normaal gesproken uitdagend was, om terug te gaan naar het hier en nu.